We hebben nog een paar woorden te bespreken uit 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5. Aan het eind van deze eerste Thessalonicense brief doet de apostel wat algemene mededelingen en aanbevelingen, waaronder die waar we vorige keer bij stil hebben gestaan, namelijk: broeders, bid voor ons. En daarna hebben we vers 26, groet al de broeders met een heilige kus. Waarom ook niet? In vele landen, zeker in de landen rond de Middellandse Zee, waartoe wij Macedonië, dat wil zeggen in dit geval Griekenland zullen we maar zeggen, dan toch ook moeten rekenen, is het gebruikelijk dat ook de mannen elkaar begroeten met een kus, of wat er voor door moet gaan. Erg intiem wordt het overigens niet, maar voor ons Nederlanders in het algemeen en Friese in het bijzonder is het toch redelijk intiem, lijkt mij. Maar wij verbazen ons wellicht een beetje over de term. In het algemeen is het zo dat deze uitdrukking, kus, philema, je zou het moeten herkennen, het woord, van doen heeft met fideo. Dat wil zeggen vriend zijn. Want dat is dan het werkwoord. En dit woord kus heeft eigenlijk gewoon de betekenis van een betuiging van vriendschap. Een betuiging van afhankelijkheid of aanhankelijkheid, dan wel verbondenheid met elkaar. En hoe men dat doet als gebaar, ja, dat weet ik ook nooit precies. Dat verandert, ja, zijn zo van die gebruiken. Maar het gaat om het idee dat al de broeders inderdaad met elkaar verbonden zijn. Alle gelovigen zijn met elkaar verbonden. En deze begroeting is daar de uitdrukking van hoe dat dan ook zou gebeuren. Waar we tegenop lopen hier is niet maar een instructie over hoe je elkaar moet begroeten, want dat vind je dan eigenlijk toch niet. Wat je vindt uitgedrukt is de eenheid van de gemeente als zodanig. Dat onderwerp, dat is niet al te nadrukkelijk aan de orde gekomen in deze brief. Maar feitelijk toch wel, want die heiligmaking waarover de brief dan toch primair spreekt, heeft alles van doen met onze positie als individuele gelovigen binnen de gemeente als zodanig, die elders beschreven wordt als het lichaam van Christus en dus als één geheel, waarbinnen iedere gelovige zo zijn eigen plaats heeft. Ik wijs even terug naar 1 Thessalonicense 4, waar immers dat begrip heiligmaking een paar keer genoemd wordt. Eerst in vers 4, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En daarna vers 7, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. En dan meteen vers 9, van de broederlijke liefde. En dat broederlijke liefde, dat is Philadelphia. En dat Phila, dat is ook van Phileo. Vriend zijn en zich als zodanig gedragen, vertaald met liefde. En Delphia heeft met de broeders te maken, dat weet u. Philadelphia wordt dus vertaald met broederliefde. En dat is het etymologisch ook voorkomen. Maar het gaat erom dat het een liefde is die gepraktiseerd wordt binnen familieverband, want wij als gelovigen zijn familie. Wij zouden elkaar lief hebben onder het motto: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Al hebben we het dan niet over ons eigen bloed, fysieke bloed, maar over het bloed van Christus, waardoor wij verlost zijn en dat in ons is en dat in ons werkt. En het bewerkt ook de uiterlijke vorm van deze liefde, dat wil zeggen de uitwerking daarvan. En er stond trouwens in 4 vers 9 van de broederlijke liefde: hebt gij niet voor nodig dat ik u schrijf, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Of anders, gij zelf wordt, dat kan heel goed, van God geleerd om elkander lief te hebben. Want dat is wat dat bloed in ons doet, wat het leven van Christus in ons bewerkstelligt. Want het is immers de vrucht van de geest, Galaten 5. Hè? De vrucht van de geest is liefde. En al wat daarbij hoort, want uitgebreider ga ik daar niet op in. En dat is de strekking hier van 1 Thessalonicenzen 5, vers 26. Groet al de broeders met een heilige kus. De tekst is trouwens zo goed als gelijk, of helemaal gelijk geloof ik zelfs, aan die van Romeinen hoofdstuk 16. 16 vers 16 van Romeinen. Groet elkander met een heilige kus. En hier in Thessalonicenzen groet al de broeders met een heilige kus, maar dat komt overeen met elk ander. Althans, binnen de gemeente uiteraard. De gedachtegang zelf wordt in Romeinen 16 nog net iets verder ontwikkeld. Groet elkander met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u lieden. Want die verbondenheid, die broederlijke liefde, wordt niet beperkt tot of binnen wat wij noemen een plaatselijke gemeente, maar betreft heel de gemeente uiteraard, waar ook ter wereld. De gedachte is nou juist, hier in Romeinen 16 vers 16, dat er maar één gemeente is. En vandaar dat niet alleen de broeders elkaar, elk ander begroeten, maar ook de gemeenten, om zo te zeggen, ook de gelovigen van verschillende plaatsen, begroeten elkaar op volstrekt gelijke wijze en op gelijke voet. Dat wil zeggen, er is maar één gemeente, er is maar één lichaam van Christus, er is maar één hoofd. Dat hele idee dat ik wel sterk ontwikkeld word van plaatselijke gemeenten, heeft in de praktijk, bewust of onbewust, maar één doel. Het doel daarvan is om te kunnen komen tot een plaatselijk hoofd van de gemeente. Als er meerdere gemeenten zijn, dan moeten al die gemeenten één hoofd hebben. En in de kerkelijke traditie vind je dat ook, al van heel vroeg. Want men spreekt over de bisschop van daar en de bisschop van zus en de bisschop van zo. En men heeft Petrus gemaakt tot de eerste bisschop van Rome. Hoewel nog nooit is aangetoond dat hij er werkelijk geweest is. Ik geloof het wel, overigens. Maar of hij daar die functie vervuld heeft, dat is nog maar zeer de vraag. En bovendien, de functie zoals hij binnen het kerkelijk recht benoemd wordt, is een volstrekt onbijbelse. Die bestaat namelijk niet. Als men bisschop is, opziener of hoe het maar heten mag, dan is men dat niet maar plaatselijk, maar dan is men dat in heel de gemeente. En dat kan omdat het geen heersende functie is. Als het dat zou zijn, zou het niet kunnen. Maar laat het tot u doordringen. Wij als gelovigen, waar ook ter wereld, maken deel uit van één gemeente. Niettemin vind je plaatselijk wat verschil. Die verschillen bestaan, heeft van doen met plaatselijke cultuur, volksaard, gebruiken en wat het allemaal maar is. En dus kun je ze een brief schrijven, plaatselijk, en ook verschillende brieven, afhankelijk van wat je denkt dat nuttig is of nodig is of onvermijdelijk. Maar niettemin, er is heus maar één gemeente. En daarmee heb ik het volgende vers ingeleid. Want het volgende vers zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 27... Ik bezweer u dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worden. Dat wil zeggen dat hij voor al de heilige broederen gelezen zou worden. De brief zou worden voorgelezen, is namelijk het eerste idee. En daarna is het idee, het zou voorgelezen worden aan alle broeders. Want de broeders zijn per definitie heilig. En dus het is belangrijk genoeg dat hen die brief wordt voorgelezen. Konden de lui dan zelf niet lezen? Het antwoord is vermoedelijk wel. Maar het blijft nou eenmaal zo dat woorden gesproken moeten worden. En niet maar geschreven of gelezen. Het is wat lastig om het te bespreken, want u en ik, wij weten dat wij hebben een Bijbel en die is geschreven. Het staat geschreven en gedrukt, om zo te zeggen. En God zelf heeft hem nagelaten, heeft hem ten behoeve van ons laten opschrijven, geïnspireerd en wel. En wij krijgen dus het woord van God schriftelijk overgeleverd. Dat neemt echter niet weg dat men uit de Bijbel zelf moet concluderen, omdat het er gewoon staat, dat het woord gesproken zou worden. Dat is van oudsher al zo. Je kunt je eronder uitredeneren en zeggen, nou ja, drukwerk was in die oude tijd niet mogelijk. Uitvinding van de boekdrukkunst is betrekkelijk recent. En daarvoor was het dus heel lastig om iedereen een persoonlijke brief te sturen. Dat gaat niet. Maar neem niet weg dat in de Bijbel zelf gezegd wordt, niet dat God schrijft, God spreekt. Wij hebben het geschreven woord. Maar als geleerd wordt, God is woord, wilt niet zeggen, God is een schrijver, auteur. Dat is hij dan wellicht wel, maar dat terzijde. Want waar het om gaat, is dat woord gesproken zou worden. Wij zijn dat kwijtgeraakt in de laatste eeuwen. Van oudsher is het zo geweest dat men helemaal geen waarde hechtte aan een geschreven woord. En als het dan geschreven werd, dan was het om iets voor zichzelf te bewaren, vast te leggen, omdat papier dikwijls betrouwbaarder is dan ons eigen geheugen. In elk geval, het is betrouwbaarder dan mijn geheugen, dus ik vind het persoonlijk een sterk argument. En u en ik weten dat als je ooit op vakantie geweest bent ergens en je hebt er geen foto's gemaakt of meegenomen, vergeet je het. Raak je me zo kwijt. En die foto's zijn een hulpmiddel, dikwijls, om ons eigen geheugen te activeren enzovoorts. Hè? Maar niettemin, van oudsher hechtte men weinig waarde aan geschreven woord. En daar is een goede reden voor. Iedereen kan wat opschrijven. Waar komt het vandaan? Oké, het staat geschreven. Nou en? Van wie komt dat? En wie is dat dan helemaal? Dat wil zeggen, men hechtte meer waarde aan de mondelinge overlevering, omdat dat te controleren is waar het vandaan komt. Dat weet men dan. Men heeft het zelf gehoord, liefst rechtstreeks. Men kent de bronnen wellicht. In onze dagen is dat ook twijfelachtig. Maar ja, we hebben in onze dagen ook andere methoden om gesproken woord door te geven. Je vraagt je af, wie heeft het bandje volgesproken? Wat is dat voor een snoeshaan? Hoe dan ook, van oudsher ging het om mondeling. Dat is nog steeds trouwens zo, want als je voor de rechtbank moet getuigen, dan moet je dat mondeling doen. Misschien dat het schriftelijk kan, maar het is uitzonderlijk. De normale gang van zaken is, je wordt opgeroepen en de rechter wil je zien, de rechtbank wil je zien, en dan moet je het daar vertellen. En dan kun je woorden uiten, maar tegelijkertijd word je in de gaten gehouden. Dan wordt je lichaamstaal meegerekend en het tempo waarin je iets zegt en of je stottert of niet. En al dat soort dingen spelen een rol mee en beïnvloeden wat je zegt. En zo ziet u dat gesproken woord inderdaad veel meer waard is dan welk geschreven woord ook. Gesproken woord kan ook veel moeilijker verkeerd worden uitgelegd. Geschreven woord kan heel gemakkelijk. En degene die het schreef kan niet meer protesteren. Die is niet aanwezig en gewoonlijk al lang overleden. En dus staat er inderdaad, het zou gelezen in de zin van voorgelezen worden. En onthoudt u vooral goed, er staat nergens in de Bijbel, ga heen en schrijf het evangelie en publiceer het op internet. Er staat nergens in de Bijbel. Nee, omdat internet nog niet bestond. Oké, er staat nergens in de Bijbel, ga naar je kantoor, ga op je kantoor zitten, pak je team, dat kan ook niet. Pak je ganzenveer, wat het maar was, en schrijf het op en verstuur het over heel de wereld. Dat kon wel, dat kon altijd. Maar staat niet in de Bijbel. Wat er staat is, gaat uit in de wereld, predik het evangelie. En van Israël staat, meer specifiek over het Joodse volk trouwens, in Romeinen hoofdstuk 10, daar staat dat dat volk als volk in de toekomst weliswaar tot geloof zou komen. Dat is ook inderdaad de bedoeling, was ook altijd al de bedoeling. Ze zouden namelijk de naam des Heren aanroepen, maar hoe zullen ze aanroepen van wie ze niet gelezen hebben? Maar dat staat er niet. Er staat, hoe zullen ze aanroepen van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zal er gepredikt worden als ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, niet hoe lieflijk zijn de pennen en zelfs niet de lippen. Er staat, hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede boodschappen, want ze zouden erop uitgaan, de hele wereld door, om het te prediken en niet brieven rondzenden. Heeft het geschreven woord dan geen waarde? Jawel, maar toch is dat ondergeschikt. Het is in de eerste plaats het spreken. Het gaat om dingen die niet getast kunnen worden, die niet gezien kunnen worden, maar alleen gehoord kunnen worden. En horen is het waarnemen van dingen die inderdaad niet gezien worden. Dat wil zeggen, het gaat om geestelijke dingen. En de Heer zegt tot Israël, neig uw oor, hoor tot mij en uw ziel zal leven. En als u zegt, dat kan ook over het geschreven woord gaan, dan zeg ik, ja, dat is waar. Dat is overdrachtelijk gesproken dan, prima, maar de terminologie, fundamentele terminologie, blijft gehandhaafd. Woord is dat wat klinkt, dat men het daarna ook kan vastleggen, tot op zekere hoogte, binnen grenzen, dat is waar. Maar dat is al begrensd. Ik spreek ook veel makkelijker dan dat ik schrijf. Als ik schrijf denk ik altijd, ja, komt toch niet over wat ik wilde zeggen. Paulus zegt dat ook, hè. Ik wilde dat ik mijn stem kon buigen, schrijft hij aan de Galatiërs, hè. Hij wilde van zijn retoriek gebruik maken en dat ben je allemaal kwijt als je het alleen moet hebben van die lettertjes, geschreven lettertjes en woorden. Gaat een boel verloren. En bij nader inzien, met muziek is dat ook zo. Notenschrift is leuk. Het is goed om iets te kunnen onthouden. Maar als je niet meer hebt dan dat, heb je geen muziek hoor. En zo is het met waarheid ook. Schrijf het eens op. Het wordt heel moeilijk. En het heet niet voor niks, onderzoek de schriften. En wij noemen het niet voor niks Bijbelstudie. Als je het maar zo kon opnemen door alleen maar te lezen, dan hoef je niet te studeren. Maar goed, dat is een uitweiding op de uitdrukking dat deze zendbrief aan al de heilige broederen gelezen zou worden. Op dat bezweren kom ik straks nog wel even terug. Maar het is wel aardig om te zien dat wij meer van dit soort uitdrukkingen hebben. In Colossense 4, daar krijg je eerst vers 15, groet de broeders die in Laodicea zijn. De brief wordt geschreven aan gelovigen in Colosse. Maar er staat, groet de broeders die in Laodicea zijn, dat ligt een eindje verderop. En groet Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En voor zover die in zijn huis is, hetgeen niet betekent dat ze daar in de woonkamer samenkwamen, hoewel dat kan. Maar het betekent inderdaad dat een Nymphas de bijeenkomsten van de gelovigen organiseerde. Want dat is wat huis feitelijk betekent. Het is niet noodzakelijk een woning. Het kan van alles zijn, tot een volk aan toe. Een huishouding, een familie, organisatie dus. Dat is niet helemaal het goede woord, denk ik, maar zoiets is het. Dus er worden groeten over en weer gedaan, ook aan anderen, blijkbaar zelfs in een andere plaats. En dan vers 16, en wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, door u zal gelezen zijn, maakt, dus zorgt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen worden. En dat ook gij die leest, die brief leest, die uit Laodicea is. Kennelijk heeft Paulus een brief geschreven aan de gelovigen in Laodicea. En de bedoeling is dat hij daar vandaan, uit Laodicea, ook gelezen zal worden door de gelovigen in Colosse. Zodat u in eerste plaats moet constateren dat deze brieven niet al te plaatsgebonden zijn. En dat de inhoud van die brieven bestemd is inderdaad voor alle gelovigen. Vandaar dat er uitwisseling van deze brieven zou zijn. Hetgeen er ook uitgebreid geweest is. In het verleden, zoals wij weten, uit de kerkgeschiedenis om zo te zeggen. En we weten ook dat er kopieën natuurlijk van die brieven in omloop waren. Het gaat maar niet om het originele ding dat van hand tot hand ging. Maar hij werd overgeschreven, gekopieerd. En inderdaad, daar werden ooit wel ook wel eens fouten bij gemaakt. Die overigens nauwelijks enige betekenis hebben in de praktijk. Want gewoonlijk maakt het geen enkel verschil qua inhoud. Maar goed, dat is nou buiten de orde. Het gaat erom dat die brieven uitgewisseld worden. U zult zeggen, nou ja, blijkbaar gaat het over brieven geschreven door de apostel Paulus. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar ook Petrus is in die uitwisseling betrokken. Daar kom ik zo op terug. Ik blijf eerst nog even bij Colossense 4, vers 16. Want u kunt zich natuurlijk afvragen, waar is die brief van of aan of uit Laodicea dan gebleven? Want die hebben wij dan toch niet in de Bijbel. Nou ja, we hebben een brief aan Laodicea min of meer in Openbaring, hoofdstuk 3. Maar die werd geacht geschreven te zijn door de Heer zelf, gedicteerd aan Johannes. En daarna moet ik u zeggen dat in werkelijkheid die brief niet eens geschreven is aan de gelovigen in Laodicea. Kijkt u maar eens na hoe die geadresseerd is geworden. Met andere woorden, die is buiten de orde, die brief. Wij noemen hem die aan Laodicea, want je moet er toch een naam geven om erover te kunnen spreken. Maar in werkelijkheid ziet dat er wat anders uit. Daar hebben we het nu dus niet over. Maar de vraag blijft, hebben we een brief van Paulus aan Laodicea? Het eerste antwoord dat gewoonlijk gegeven wordt is dit. Dat dit vermoedelijk betreft de brief die geschreven is aan Efeze. Dit is het eerste antwoord, hè? Dat dit betreft de brief die geschreven is aan Efeze. Als u een Bijbelse atlas of een kaartje bij de hand hebt, zult u zien dat Efeze, Laodicea en Colosse niet zo geweldig ver uit elkaar liggen. Liggen allemaal zo'n beetje zuidwestelijk van in Klein-Azië. Dat is goed te doen op een dag met de jeep of hoe ze dat maar doen. Misschien wel met een touringcar. Als je dan toch in Turkije bent, aan de zeelichte bakken zal ik maar zeggen, kun je een dagtripje maken naar deze plaatsen. Ik heb het nooit gedaan tot nog toe, maar misschien doe ik dat nog eens. En hoe komt men daarbij dat misschien de brief aan Efeze is? Dat is omdat de Efezebrief weliswaar begint met dat hij geschreven is aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen die in Christus Jezus zijn. Niettemin zijn er exemplaren, dat wil zeggen manuscripten, handschriften, van de Efezebrief in omloop, waarin die naam Efeze compleet ontbreekt. Waarbij de zin geconstrueerd is zodanig dat de plaatsnaam is uitgelaten en als het ware een stippeltjeslijntje is overgebleven, in de zin van men kan zelf invullen. Kies maar wat. Het kan niet schelen aan wie hier geschreven is. En het vermoeden bestaat dat die hele brief die hier geadresseerd is of genoemd is naar Efeze, dat een algemene rondzendbrief geweest is, niet specifiek aan enige plaats, maar aan een heel gebied. En de kans bestaat dat die oorspronkelijk zelfs geschreven is rechtstreeks aan de Laodicensen. En dat onze Bijbelversie, zoals wij hem in de Bijbel hebben, ontleend is aan een kopie daarvan, waarin men op de stippeltjeslijn de naam van Efeze heeft ingevuld. Is dat ernstig? Dat is helemaal niet ernstig. Ik denk dat het de reden heeft waarom in onze Bijbel die brief geassocieerd wordt met Efeze. Dat hangt namelijk samen met de geschiedenis van Efeze, voor zover wij die kennen, uit het boek Handelingen. De gebeurtenissen al daar, zodat de brief tegen die achtergrond geplaatst wordt. Maar voor de rest maakt het helemaal niet uit aan wie de brief geschreven is. Ondanks dat we een adressering hebben, gewoonlijk. Dat moet wel, want je kan niet een brief schrijven en hem niet adresseren. Dan wordt het geen brief, want dan kan hij niet weggezonden worden. Maar of het belangrijk is voor ons aan wie je geschreven is, mijn antwoord is zo zonder meer nee. En ik zeg dat niet om iets te zeggen wat afwijkt van de traditionele orthodoxie, want daar zegt men precies hetzelfde. Het maakt niet uit aan wie die brieven geschreven zijn. Ze zijn geschreven aan de gelovigen, aan degenen die deel hebben aan de gemeente van Christus. Dat is zo. Maar ik zeg het wel met zoveel nadruk, omdat er hele theorieën opgehangen zijn aan adresseringen van de brieven. En nog meer zelfs aan dateringen van de brieven. En ik hoop dat u merkt dat we zo van kwaad tot erger komen. Want in de eerste plaats uit de inhoud van de brieven blijkt helemaal niet dat ze plaatselijk bepaald zijn. Dat wil zeggen beperkt zijn tot een bepaalde locatie. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, wij hebben geen datering van deze brieven. Wij hebben in het gunstigste geval een vermoeden. van wanneer die brieven geschreven zijn. Van sommigen. Omdat we in zo'n brief lezen aan wie hij geschreven is. Soms ook waar vandaan, waar Paulus was toen hij de brief schreef. En daarna leggen we de geschiedenis van Paulus in een boek Handelingen ernaast. En zeggen, nou dan moet het geweest zijn nadat hij daar was. Dan ging hij daar naartoe, dan moet hij vandaan naar zus. Dat zou kunnen, maar dat is niet eens bewijsbaar. Van sommige brieven is het helemaal niet mogelijk om ze te plaatsen binnen het kader van Handelingen. Al was het maar omdat de geschiedenis van Paulus in Handelingen volstrekt, maar dan ook volstrekt incompleet is. Het geeft maar enkele gebeurtenissen feitelijk uit het leven van de apostel Paulus. En daar blijft het dan ook bij. Het zijn hele stukken waarvan we absoluut geen idee hebben. Hoewel er soms staat en Paulus doorreisde de bovenste delen des lands Bithynië. En wat het maar was allemaal, Pontus en Galatië. Maar je weet niet waar hij geweest is. Ongeveer alleen. En als dat niet goed na te gaan is, dan hebben we helemaal geen datering. Bovendien, wat wij in het Oude Testament vinden, is dikwijls, zelfs in profetieën, dat het een en ander gebeurde of geschreven werd in het zoveelste jaar van koning die en die. En soms nog bovendien in het zoveelste jaar van weer een andere koning, om het helemaal zeker te maken. Terwijl wij tot vandaag nog niet eens enig idee hebben waarom wij dat moeten weten. Dat kwartje valt gewoon niet. Waarom moeten wij weten dat Daniël een profetie kreeg in het tweede jaar van weet ik veel wat. Wie het maar was, van Darius de Mediër of zo. Hoezo, wat is daarmee? En als we al op een idee komen, is er altijd wel iemand die zegt, ja, maar dat kan je niet bewijzen, want het is symboliek. Dan zeg ik, ja, de hele profetie was symboliek, dus laat me zitten. Haal hem dan maar weer uit je Bijbel. Als dat geen zolder aan de dijk zet, om zo te zeggen. Maar we hebben geen dateringen van die brieven. Het doet er namelijk ook niet toe. Er is zelfs één brief waar we helemaal geen afzender van hebben. Nou, bij nader inzien, de brieven van Johannes, die zijn eigenlijk ook anoniem, hè, als je het strikt neemt. Want er staat nergens dat Johannes ze geschreven heeft. Er is niemand die er ooit aan getwijfeld heeft, denk ik, dat die brieven die wij noemen de brieven van Johannes inderdaad van Johannes zijn. Maar iets als de brief aan de Hebreeën vind ik altijd mooi. Die is volstrekt anoniem. Er is ook trouwens geen adressering. Wij noemen hem de brieven aan de Hebreeën, maar dat hebben we zelf bedacht. Er staat nergens. Er zijn alleen argumenten waarom men deze naam eraan gegeven heeft. Maar dat doet verder niks ter zake voor de inhoud. En het hele punt is dat het niet uitmaakt wie het geschreven heeft. Dat het ook niet uitmaakt aan wie die geschreven is. En het maakt ook niet uit wanneer die geschreven is. Want het is gewoon een uiteenzetting op basis van in de eerste plaats oud-testamentische uitspraken. Met name de symboliek overigens. Over de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding. En in bijzonder ook voorafgaand aan zijn wederkomst. En het maakt niet uit wie dat geschreven heeft. Daar verandert de inhoud niks mee. Daar veranderen de feiten niet mee. En de feiten zijn te controleren, dat wil zeggen zijn na te zoeken aan de hand van de argumenten die in het boek gegeven worden. En eigenlijk geldt hetzelfde voor alle Nieuwtestamentische brieven. En dat is niet maar mijn uitspraak, maar dat is ook de uitspraak van de apostel Petrus, die had ik u nog beloofd. Dat is in 2 Petrus 3, waar Petrus spreekt over het verschijnsel dat weliswaar de wederkomst van Christus, om zo te zeggen, was aangekondigd, maar dat die nog maar steeds niet plaatsvond. Niet binnen die generatie, om zo te zeggen. En we zijn al bijna 2000 jaar verder. En het heeft nog niet plaatsgevonden, zodat het hoofdstuk meer actueel is dan in de dagen waarin Petrus het schreef. En hij zei daarover in vers 9 van 2 Petrus 3, de Heere vertraagt de belofte niet. De belofte namelijk zijn er toekomst. Die uitdrukking leen ik even uit vers 4, want daar werd hij geïntroduceerd. De spotters zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Populair gezegd, waar komt het recht van de belofte dat hij zou wederkomen? En in vers 9 zegt Petrus dan, de Heere vertraagt de belofte van zijn wederkomst niet. En dan vraag je je af, waar heeft hij dat woord vertragen vandaan? Nou ja, van de spotters. En dat staat dan tussen haakjes erachter, hè? Gelijk enigen dat traagheid achten. Zo van sommigen noemen God laks. Hij heeft het wel beloofd, maar God is niet vooruit te branden. God is traag. Sommigen leren dat in onze dagen nog steeds, hè? Die zeggen nog steeds, de Heer is traag, is nog steeds niet wedergekomen, want hij wil dat eerst nog dit en eerst nog dat. Maar Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte niet. Er staat gewoon een datum voor. Dat heet in het Oude Testament de bestemde tijd. Ter bestemde tijd. De uitdrukking is uit Daniël, hoofdzakelijk. Maar afgezien daarvan, in het Oude Testament leren we trouwens altijd dat belangrijke gebeurtenissen uit de heilshistorie op een bepaald tijdstip plaatsvinden. Een tijdstip dat tevoren bepaald is en soms ook tevoren nauwkeurig wordt aangekondigd. En soms gesuggereerd. Er staan tijden voor, 120 jaar bij Noach, 40 dagen was het voor Nineveh, noem nog eens wat. De tijd tot aan de ballingschap van Israël bijvoorbeeld. Dat wordt van tevoren uitgebreid benoemd, gemeten. Bij Ezechiël, naar ik meen. En de uittocht uit Egypte was tevoren aangekondigd. Na 400 jaar en in het vierde geslacht. Enzovoorts. Als men goed opgelet had, had men van tevoren kunnen weten wanneer het zover zou zijn. En ook de 69 weken van Daniël liepen tot een bestemde tijd. Die kon je gewoon uitrekenen. En toen het één keer zover was, verweet de Heer de inwoners van Jeruzalem dat ze de tijd hunner bezoeking niet gekend hebben. Ze hadden de profetieën niet serieus genomen en bepaald ook de tijdrekenen niet. Het is bestemde tijd. En of wij het kunnen uitrekenen of niet, heeft daar niet mee van doen. Het gaat erom dat van Gods wegen dat bepaald is. De Heere vertraagt de belofte niet, maar hij is langmoedig over ons. De Heer heeft gewoon gezegd, over 3 dagen zien we verder. Vrij naar Rehabiam. Die zei, kom over 3 dagen maar terug. Tegen het volk. En de Heer zei, na 2 dagen en op de 3e dag zal ik u levend maken. Dat dat dubbelzinnig is, dat weet ik, maar hij zei het wel. Er staan data voor, hè? Nou goed. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En dat is een uitspraak over de tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus. In heerlijkheid en in afwachting van zijn verschijning in heerlijkheid. En wij noemen dat laatste de wederkomst. En dus is de Heer langmoedig. Onder verwijzing trouwens naar nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen, waar gezinspeeld wordt op deze dingen uit onze bedeling. Maar ook die moet ik natuurlijk nu buiten beschouwing laten. Daarna zegt de apostel in vers 10, maar de Heer zal komen, dat wil zeggen wat hij beloofd heeft zal hij doen. De Heer zal komen als een dief in de nacht, en ik gebruik de uitspraken van de Heer Jezus zelf, de uitdrukkingen, als dief in de nacht. Want die komen we in de evangeliën ook tegen. Kortom, het mag dan lang duren, naar onze maatstaven, Petrus weerspreekt dat niet, maar hij zegt, het gaat wel gebeuren. Definitief. En hij gaat erop door in vers 15. Hij zegt, en acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Dat is die langmoedigheid uit vers 9 uiteraard. De Heer vertraagt de belofte niet, maar de tegenwoordige tijd waarin de wederkomst van Christus uitblijft, kenmerkt zich door de langmoedigheid Gods. Vers 9 en vers 15, acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Want als de Heer niet langmoedig geweest was, dan zouden wij er niet geweest zijn, überhaupt niet. En hadden wij ook geen deel kunnen krijgen aan die gemeente van eerstelingen. Dus die langmoedigheid Gods is tot onze zaligheid. Acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. In de zin van reken, beschouw de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Je vraagt je af hoe je dat dan doen moet en op welke manier dat dan is. En dat heb ik al gezegd, want het heeft natuurlijk van doen met de zaligheid, de grote zaligheid waarop wij acht geven in onze dagen. Dat is Hebreeën 2 waaruit ik citeer. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dat is de zaligheid van de gemeente, als gemeente van eerstgeborenen, verzameld uit de volkeren en gepromoveerd tot gemeente van eerstgeborenen en gezet in de hemel. In de hemel opgeschreven. Dat was weer Hebreeën 12. Acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkenwijs ook onze geliefde broeder Paulus, u lieden geschreven heeft. Waarmee Petrus dus eigenlijk gewoon zegt, want dat is de praktische consequentie hiervan, dat wij vooral ook de brieven van de apostel Paulus moeten lezen. En er wordt op zijn minst gesuggereerd dat Petrus zelf bepaald onvolledig is in zijn brieven, waar het gaat om onze tegenwoordige bedeling. En dus zegt hij dat wij vooral die brieven van Paulus moeten lezen. Daar komt het op neer, toch? Waarbij hij bovendien Paulus nog omhoog steekt ook. En zegt, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, in de zin van, wij zijn het van harte met elkaar eens. En wij zijn één. Zoals Paulus en Apollos dat waren volgens 1 Korinthe 3 en 4. Ze zijn Gods medearbeiders. Gelijk onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, suggererend dat Paulus dan toch wat meer wijsheid ontvangen had dan Petrus. Ik zeg niet dat dat er staat, ik zeg dat het dat toch suggereert. Naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, waarna sommigen geneigd zijn zich af te vragen eerst, aan wie schreef Petrus deze dingen, dan weten wij dus ook aan wie Paulus schreef, want er staat dat Paulus deze dingen u lieden geschreven heeft. Maar daarna wordt die vraag gerelativeerd, want het maakt niet uit aan wie hij schreef. Er staat namelijk gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Met andere woorden, misschien heeft Petrus één of meerdere brieven van Paulus in het bijzonder op het oog. Maar in ieder geval zegt hij gelijk ook in alle zendbrieven van deze dingen sprekende. Zodat je moet besluiten dat Paulus dus in al zijn brieven spreekt over onze tegenwoordige bedeling en daarmee impliciet de langmoedigheid onze Heren en de zaligheid die daardoor ons deel geworden is. En je zou ook moeten concluderen dat Petrus blijkbaar zijn uiterste best gedaan heeft om inderdaad al die brieven van Paulus dan ook te lezen. Of hij daarin geslaagd is, weet ik niet, dat staat er niet bij. Maar als Petrus zegt dat Paulus in alle zijn brieven daarvan schrijft, mag je toch aannemen dat hij goed op de hoogte was van wat Paulus geschreven heeft. Sterker nog, hij heeft er zelfs zwaar over moeten nadenken. Volgende zin. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, in die brieven van Paulus, zijn sommige dingen zwaar om te verstaan, en dan meteen die de ongeleerde en onvaste, eigenlijk moeten staan, die de ongeleerden en onvasten, dan hoef je het woord mensen niet in te vullen. En dan heb je het letterlijk vertaald, want dit staat er. Die de ongeleerden en onvasten verdraaien, verkeren, er een keer in brengen, verdraaien, krommaken. Gelijk ook de andere schriften. Zodat die vraag over welke brief van Paulus heeft hij het en aan wie is die geschreven, die doet weinig meer ter zake. Paulus schreef hierover in al zijn zendbrieven. Bovendien, al die zendbrieven worden verdraaid door onvasten en ongeleerden. En diezelfde onvasten en ongeleerden doen dat overigens met de andere schriften ook. Welke andere schriften? Het is een strikvraag. Als u namelijk zegt, de andere schriften, dat zijn de geschriften van het Oude Testament, want dat zijn ze gewoonlijk. Als het gaat over de schriften in het Nieuwe Testament, kan het moeilijk over wat anders gaan dan de schriften in het Oude Testament. Maar dan worden dus door Petrus de brieven van Paulus op gelijk niveau gesteld met de oudtestamentische geschriften. Als geïnspireerd van Gods wegen. En ik ben van mening dat dat ook inderdaad de bedoeling is van dit schrijven van Petrus, van deze uitdrukking. Men verdraait namelijk het woord van God. Dat doet men met de oud-testamentische schriften en dat doet men ook met de brieven van Paulus, de nieuw-testamentische schriften. Zou ze dat dan niet doen met de brieven van Petrus? En dan moet ik me voorzichtig uitdrukken, maar dan moet ik u zeggen, ja, waarschijnlijk wel. Maar, ik denk dat het verhoudingsgewijs iets minder ernstig is. Let op dat ik zei dat dat ernstig is. Maar iets minder ernstig dan de brieven van Paulus. Omdat er heel wat in die brieven van Paulus gevonden wordt, wat wij niet vinden, althans niet expliciet, in bijvoorbeeld de brieven van Petrus. En daarnaast ook de brieven van Johannes en Judas en Jacobus enzovoorts. Hè. Bovendien, je kan het getuigenis van wat minder gelovigen dan wij daarbij aanhalen. Er zijn er velen die zeggen, nou, die brieven van Petrus, die kom ik wel mee weg. Dat zie ik nog wel zitten, van Johannes en van Jacobus. Judas kan me sowieso niks mee aanvangen, die wordt altijd buiten beschouwing gelaten. Maar zeg maar die brieven van Paulus, dat is, hè? Nou ja, zo gaat het dikwijls. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook die zeggen, die brieven van Paulus kom ik wel mee weg. Maar die andere brieven, die vindt men dan beneden de maat of buiten de orde of wat het maar is. In beide gevallen, of je nou van links of rechts komt, Petrus zegt gewoon, het maakt geen verschil. Het gaat over dezelfde dingen. En men zou doen wat men moet doen, namelijk schrift met schrift vergelijken. Daar ben ik ervan overtuigd dat men geen tegenstelling vindt tussen de brieven van Paulus en al die andere brieven die we in het Nieuwe Testament dan nog hebben. Het gaat heus over hetzelfde. Al zijn er dingen natuurlijk die wij hoofdzakelijk bij de apostel Paulus vinden, maar mag alsjeblieft, van hem hebben we 14 brieven, nou 13 of 14 brieven in het Nieuwe Testament. Die 14e, dat is dan eventueel de brief aan de Hebreeën, die immers anoniem is, maar waarvan wij Paulus verdenken dat hij hem geschreven heeft. Maar hoe dat ook zij, het merendeel van de Nieuwtestamentische brieven is nou eenmaal van Paulus, en het zijn nog lange ook. En een kleiner deel is van een aantal, klein aantal andere apostelen, en het zijn ook kleine brieven. Waarmee ik ze niet wil bagatelliseren, maar je moet ze voor de statistiek toch met elkaar in verhouding zien, in onderlinge betrekking. En dus verklaarde dat Petrus, die maar weinig geschreven heeft, zegt dat men vooral die andere brieven moet lezen. Alle brieven van de apostel Paulus. In welke sommige dingen zwaar zijn om te begrijpen, om te verstaan. Ik ben geneigd meteen achteraan te zetten wat de apostel Paulus erachteraan zet. Hij zegt, ja, dit is toch wel zwaar om te verstaan. Dat kan al wel wezen, maar dat is omdat men traag om te horen is. En die woorden lees je in een gelijksoortig verband in Hebreeën 5, het einde van Hebreeën hoofdstuk 5 is dat. Waar Paulus zegt dat hij vele dingen heeft te zeggen aangaande de tegenwoordige positie van Christus. En daar had Petrus het ook over, al noemde hij het anders. Hè? Hij noemde de langmoedigheid onze schats dan wel de langmoedigheid onze Heren. Sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan zijn wederkomst. En dat is dus de tegenwoordige positie van Christus. Waarvan de Hebreeënbrief zegt dat die inhoudt dat Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is Hebreeën 5 vers 10, de laatste woorden. Hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke, over wie? Van de welke, wij hebben vele dingen. En Petrus had het over sommige dingen. Van de welke, wij hebben vele dingen zwaar om te verklaren. En Petrus had het over zwaar om te verstaan. Als je het zo naast elkaar leest, dan denk je toch, zou Petrus zijn woordkeus ontleend hebben aan Hebreeën 10 vers 11. Heeft hij net die brief gelezen? Maar in Hebreeën staat dan, zwaar om te verklaren, niet omdat het zo'n moeilijk onderwerp is, want het is bepaald niet het geval. Ook niet omdat de mensen er te dom voor zijn. Want zo moeilijk is het helemaal niet. Maar omdat men traag om te horen. Leuk hè? Niet traag om te lezen hè? Leuk hè? Terwijl gij traag om te horen geworden zijt. En dat traag om te horen betekent gewoon, men wil het niet horen. Ja, soms bewust niet. Ik heb dat in ieder geval in de loop der decennia vele malen meegemaakt. Men wil het niet horen. Komt de mensen niet uit. Men wil het niet weten. En voor sommigen geldt dat ze het niettemin wel willen horen, maar het dringt niet tot hen door. En dat is een psychologisch verschijnsel. Dus niet meteen een kwestie van bewuste keuze die men maakt, van dit wil ik niet horen. Hoewel dat echt veel voorkomt hoor. Men wil het niet horen. Maar er zijn er ook die horen wel, horen de woorden, maar begrijpen ze niet. Eenvoudig, men kan ze niet plaatsen. Men hoort de woorden, maar men kan ze niet een plaats geven in de eigen beleving. Dat geldt voor de bevindelijken. Daarmee ook vaak voor de zogenaamde charismatischen, want dat zijn de bevindelijken. Alleen de naam bevindelijken wordt gebruikt binnen zware calvinistische kringen. En in zogenaamde evangelische kringen heet het charismatisch. Dat maakt mij niet uit, maar het is hetzelfde. Men kan de dingen niet plaatsen in eigen beleving, want de eigen beleving is de norm geworden. Dat komt omdat het in de wereld zo is. Het gaat nog maar om één ding, de eigen beleving, de eigen perceptie. Want je moet het wel een beetje plechtig benoemen natuurlijk. Niet iedereen mag het begrijpen. Maar men kan het daar niet in plaatsen, dus gaat het er langs heen. Of men kan het niet plaatsen in het eigen systeem. Men heeft een bepaalde kennis ontwikkeld, een bepaald raam. Een denkraam heet dat. Een kader heet zoiets. Men kan het daar geen plaats, het past er niet in en dus vergeet men het gewoon weer. Men hoort het niet. Men hoort een spreker, men denkt dat hij het over een bepaald onderwerp heeft en past alles daarin, maar het ontgaat hen dat het onderwerp een ander onderwerp was. Dat gebeurt allemaal. En die positie van Christus als hogepriester naar de ordening van Melchizedek, die kan men geen plaats geven om de eenvoudige reden dat het daarbij niet gaat om aardse zaken, maar om hemelse zaken. En vele christenen zijn daar niet in geïnteresseerd. Die zijn geïnteresseerd in aardse zaken. En dat is dikwijls al begonnen, ik bedoel het niet als verwijt, maar wel als feit. Het is dikwijls al begonnen bij de prediking van het evangelie als zodanig. Ze hebben begrepen dat de Heer er is om ons door in dit leven te helpen, om ons terzijde te staan, want je kunt het niet zonder God. En ik zal niet zeggen dat dat niet het geval is. Natuurlijk kun je zeggen, de Heer staat aan de deur van uw hart en hij klopt en de bedoeling is dat u open doet. Maar de echte waarheid is dat de Heer zegt, kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En neem mijn juk op u. Hij is niet degene die tot ons komt om ons te begeleiden in deze tegenwoordige boze eeuw. Dat viert men met kerstfeest uitbundig. Hij kwam tot ons in deze wereld. Maar hij is degene die ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat zou men vieren met Pasen, dan wel Pinksteren. Dat valt toch op één dag, dus dat maakt niet uit. En zelfs dat wordt niet gevierd meer. Van Pasen en Pinksteren is alleen nog overgebleven Goede Vrijdag. En dat hebben we te danken aan Johann Sebastian Bach. Met vriendelijke dank, kost je 3 uur. Maar dat is het dan ook ongeveer. Dat is men kwijt. Maar dat is wel waar het in werkelijkheid over gaat. Hè? Een opgewekte Christus aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En dat wil men niet begrijpen, bewust niet, maar ik denk ook heel dikwijls onbewust. Men is gericht op zinnelijke dingen en op het zelf, het ego. Dat is de trend immers ook in de westerse samenleving, al lange tijd overigens. En men denkt dat de Heer ook gericht is op ons ego. En dat is een misverstand. Wij zouden gericht zijn op zijn ego. En dan leren we pas werkelijk wie deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek is. Het zijn dingen die verdraaid worden door ongeleerde, dan wel onvaste mensen. Ik weet niet of het ooit tot u doorgedrongen is, maar onderwijs heeft de bedoeling een mens volwassen te maken, dat wil zeggen vast te maken, hem stevigheid te geven, kennis van veel dingen. Als goed is, wat het lang niet altijd is, maar als goed is, heeft tot doel om een mens veelzijdig te onderwijzen en daarmee een vaste plaats te geven in een wereld waar wellicht alles verandert. En dat geldt voor onderwijs in het algemeen. En dat geldt voor de Bijbel, Bijbels onderwijs, aan gelovigen uiteraard in het bijzonder. Daar is het ook uiteraard veel belangrijker. In onze tijd bestaat de neiging om te zeggen, als iemand ergens goed in is, dan moet u daarin vooral verder gaan. Moet u daar verder in studeren. Ik heb het altijd een vreemde gedachte gevonden. Ik heb altijd gedacht dat je juist moet studeren waar je niet goed in bent. Want dat is wat je ontbreekt. En er is een goede reden voor, ook maatschappelijk. Want wat een mens bereikt in zijn leven, naar menselijke maatstaven, wordt begrensd. Nee, door dat wat hij kan of weet, maar door wat hij niet kan, dan wel niet weet. Dat is een limit. Je kan een product ontwerpen en produceren, maar als je die kunt verkopen, dan bereik je er niks mee. En als je goed kunt verkopen, maar je hebt geen product, ja, dan heb je ook niks. Als je goede muzikant bent, dat is prima, maar je blijft een armoedzaaier, tenzij je een goed zakenman bent ook nog. En helaas, dat laatste geeft tegenwoordig de doorslag. In de moderne samenleving. Dus ook al ben je een slecht muzikant, dan wordt het toch nog wel wat. En ook al kun je niet zingen, kun je altijd nog een zangcarrière beginnen. Als je maar zakelijk genoeg bent. Zo ligt het eigenlijk, hè? Dat weet u toch allemaal. Hè? Ik zeg het nou wat extreem. Niettemin is dat wel een beetje de tendens. Vandaar dat Petrus het heeft over ongeleerde en daarmee onvaste mensen. Want die begrijpen de woorden van Paulus niet. En in veel gevallen willen ze ook niet begrijpen. Sommigen willen ook bewust ongeleerd blijven. Willen niet weten, maar blijven dan ook onvast. Maar de bedoeling is dat wij als gelovigen niet meer heen en weer zouden bewogen worden door allerlei wind van leer en hoe dat maar heten mag. Hè, door arglistigheid en wat het maar was. De bedoeling is dat we onderwezen worden in het woord van God, zo breed mogelijk, om ons een vaste plaats te geven, opdat men inderdaad niet meer heen en weer zouden worden bewogen. Standvastig en daarmee volwassen zouden blijven en daarmee onze roeping waardig. Nou goed, ik sla dat maar weer weg, want ik ga toch naar 1 Thessalonicenzen terug. Waar vers 27 van hoofdstuk 5 begint met ik bezweer u lieden bij de Heere. Dat is een zeer sterke uitdrukking. Het heeft de strekking van ik zet u onder ede. Met andere woorden, het was van het allergrootste belang dat deze zendbrief aan al de heilige broederen gelezen wordt. De reden daarvoor is natuurlijk omdat we tamelijk gedetailleerd, beschreven vinden de toekomst van de gemeente als zodanig. En die moeten wij kennen. Als je niet weet waarheen je onderweg bent, dan kun je wel wandelen, maar je weet niet waar naartoe. Dan ga je wel, maar dan ga je, Bijbelse term graag. Als je gaat, maar je weet niet waar naartoe, dan ga je verloren. Dat is de Bijbelse uitdrukking daarvoor. Maar als we weten wat onze roeping, onze bestemming is, dan weten wij ook hoe dat zit met ons leven hier en wat van ons verwacht mag worden. En dat heet dan weer in deze brief heiligmaking. Het is dus van het allergrootste belang. En hoewel de opname van de gemeente dan wel de wederkomst van Christus niet in alle brieven genoemd wordt, wordt hier gezegd, zorg dat die brief gelezen wordt door al de heilige broederen. En het beperkt zich ongetwijfeld niet tot alleen de gelovigen in Thessalonica, in Macedonië. Het is voor alle gelovigen van het grootste belang om deze dingen te kennen. Dat men ze dan nog niet begrijpt, heeft twee redenen. De eerste is dat men geen interesse heeft in de toekomst dan wel in het hemelse, omdat men vindt dat men hier nog op aarde is, dat is één. Het andere is omdat men niet beseft dat wat de apostel beschrijft niet op zichzelf staat, maar dat het in wezen commentaar is, dat wil zeggen nadere toelichting is op hetgeen in het Oude Testament besproken wordt, geleerd wordt, met betrekking tot de komst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren in de toekomst. Want daar heeft het alles mee van doen. En dat men zoveel kanten opgaat met 1 Thessalonicense 4 en wellicht nog meer met 2 Thessalonicense 2, komt gewoon omdat men het niet beschouwt voor wat het werkelijk is. Namelijk een nadere uitwerking, een nadere detaillering van wat in grovere lijnen en dus tamelijk bedekt in het Oude Testament geleerd wordt. Ik bedoel dit, in 2 Thessalonicense 2 wordt gesproken over de mens der zonde, de zoon des verderfs enzovoort. Je hebt geen idee waar het over gaat, tenzij dat je de figuur herkent die in vele hoofdstukken van het boek Daniël wordt aangekondigd. En als het gaat over de afval die komen zou in 2 Thessalonicense 2 vers 3, dan zou je moeten begrijpen dat datzelfde woord, in ieder geval in onze Statenvertaling, dat die afval eveneens in ditzelfde verband in Daniël wordt aangekondigd. Het is nu maar niet zomaar een afval, maar het is een speciale, een bijzondere die in de Oud-Testamentische profetie voorzegd wordt enzovoort. En daar moet het dus in passen. En dus het is niet zo simpel, maar aan de andere kant, zo moeilijk is het nou ook weer niet. Het veronderstelt alleen dat wij onderwezen willen worden en ons houden aan wat de schriften daar gewoon letterlijk over zeggen in de eerste plaats. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. Dat woord heiligen, al de heilige broeders, als bijvoeglijk naam wordt bij broeders, dus dat woord heilige, dat komt in de meeste handschriften niet voor. Nou, de meeste weet ik niet zeker, want dat heb ik niet nageteld. Maar wel in vele handschriften komt het niet voor. Dus waarschijnlijk mag u het weglaten, maar dat verandert natuurlijk niks aan de inhoud. Het is een min of meer vaste uitdrukking. Als men het overschrijft, dan schrijft men gemakkelijk de heilige broederen. Omdat het een min of meer vaste uitdrukking is, maar strikt genomen, het schijnt dat de apostel zelf dat zo niet geschreven heeft. Maar dat neemt niet weg dat de broederen wel degelijk heilig zijn. En het past bovendien ook heel goed binnen het kader van deze brief. Want die heiligmaking is bestemd voor, of is het doel van degene die eerst heilig zijn. Hè? Op grond van hun positie, als wedergeboren mensen, daarom zou hun levenswandel ook heilig zijn. Zo zegt Petrus dat in 1 Petrus 1. Daarna krijg je de afsluiting van de brief. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Zo'n afsluiting vinden we natuurlijk ook vele malen. In de eerste plaats natuurlijk weer in Romeinen 16. En het is een soort standaard groet aan het eind van die brieven, waarmee je meteen ook ziet dat al die brieven in wezen dezelfde strekking hebben. En ik wijs er maar op dat er niet staat de wet van Mozes of de wet des Heren, zij met uw lieden of iets dergelijks? Je moet meteen merken van dat een onbijbelse uitdrukking is. En dat is mijn punt nu. Wat ons aanbevolen wordt, is niet de wet uiteraard, maar de genade als leefregel. Die genade van onze Heer Jezus Christus zou ons in heel ons leven begeleiden. Daar leven wij uit. En die bedienen wij ook, dat wil zeggen, die geven wij ook. Logischerwijs onder het motto, we hebben het om niet ontvangen. Dan is het dus genade. Hè? We hebben het om niet ontvangen. Geeft het om niet, lezen wij bij gelegenheid. Het is wel aardig als ik deze nou eens leg naast de eerste keer dat we zo'n afsluiting vinden. Dat is in Romeinen 16, vers 20. Het bestaat uit twee zinnen. De tweede zin luidt: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Dat is letterlijk, letter voor letter zelfs, hetzelfde als wat we hier lezen in 1 Thessalonicenzen 5. Alleen het wordt voorafgegaan door: en de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Want in de praktijk is het zo dat de Satan verpletterd wordt door de genade van onze Heer Jezus Christus. Het voert te ver nu, denk ik, om in te gaan op de gedachte dat de Satan zelf zich bedient van de wet. Maar in twee zinnen kan ik dat wel even noemen. U weet, de wet, het oude verbond, is een bediening des doods. Dat staat in 2 Korinthe 3. En in Efeze 1 staat dat Satan, Efeze 2 inmiddels, daar staat dat Satan degene is die het geweld des doods heeft. Of had, net wat u wil. En daarmee vind je de twee dus bij elkaar. Waarbij je moet bedenken dat wet, in welke vorm dan ook, is religie per definitie. Religie is immers dat wat bindt, en dat is wat wet ook is. Hè. Wet is bindend. Als wet niet bindend is, is het geen wet meer. En religie, het woord alleen al, betekent dat het bindt. Zelfs dubbel. Maar dat binden, dat is wat Satan doet, uiteraard. Terwijl als wij tot de Heer komen, is hij degene die ons ontbindt. Die ons vrijmaakt, om zo te zeggen. Die ons in de vrijheid plaatst. Nee, terwijl ik het zeg, denk ik aan Simpson. Die was gebonden, maar het bleek niks voor te stellen. Hij had er geen last van. En ik denk aan Lazarus. Die was helemaal, dat was nogal ingewikkeld, mag ik wel zeggen. Dat was nog eens ingewikkeld. Maar er staat ook: ontbind hem. Wat een rare uitspraak is voor, bij iemand die zojuist uit de dood is opgestaan. Daarna gingen ze tot ontbinding over. Ja, ze moesten hem uitwikkelen. Hoe dan ook, de Heer plaatst ons in de vrijheid en daarmee in de ruimte. Het is Satan die bindt. En de banden zijn, als het er helemaal over gaat, banden des doods. Met dank aan enige psalmen waarin die uitdrukking gebruikt wordt. Hè? Ik lag bekneld in banden van de dood. Maar het hele punt is dat de overwinning op de Satan en zijn banden tot stand komt niet via wet, juist niet, maar komt tot stand via de genade. Hetgeen meteen impliceert dat genade dus beschouwd kan worden of moet beschouwd worden als kracht. En als de genade van God komt, is genade dus kracht Gods. En dat is wat het is. En dat schreef de apostel Paulus in 2 Korinthe. Ik meen dat het inmiddels 2 Korinthe 12 is, hè. De Heer heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, en daar fungeert kracht als een ander woord voor genade. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus uit die genade ontvangen wij, punt 1, fundamenteel, nieuw leven. Maar uit diezelfde genade wordt dat leven ook geleefd. Want de genade geeft Gods is het eeuwige leven te leven. Zeg ik altijd. vrij naar een uitspraak eveneens in deze Romeinenbrief. Maar in die kracht Gods en door de kracht der genade zal inderdaad de Satan haast onder onze voeten verpletterd worden. Let op hoe het er staat in Romeinen 16 vers 20. De God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Waarna de vraag is, door wie wordt de Satan verpletterd? En dan heb je dus twee antwoorden die allebei in het vers staan. Want eerst is het, de God des vredes zal dat doen, maar hij zal dat doen onder uw voeten. Met andere woorden, het is God en de gemeente als een geheel. Een gemeente immers waar God zou zijn alles in allen, dan wel waar Christus zijn alles in allen. Kortom, een gemeente die zijn lichaam is en die bovendien heet de gemeente des levenden Gods. Kortom, het is God, Christus en de gemeente die genoemd worden als overwinnaars over de Satan. En de uitdrukking onder uw voeten, dat is niet maar een soort standaard beeldspraak, ontleend aan klassieke gebruiken, militaire gebruiken mag ik wel zeggen, maar hij is gewoon ontleend ook aan Bijbelse uitspraken die in de Bijbel zelf, met name in het Oude Testament, betrekking hebben op de voeten van de Heer Jezus Christus. Aan wie, dan wel aan wiens voeten, alle dingen zouden worden onderworpen en inderdaad die zou verpletteren, onder de voet brengen, in de zin van onderwerpen en daarover heersen. Maar dat wordt in het Oude Testament toegeschreven aan de Messias, nou ja, aan Christus, maar staat natuurlijk al in Genesis, wat het maar was, 3 geloof ik. Het zal u de kop vermorzelen. Weet u, het zaad der vrouw zou het zaad van de slang de kop vermorzelen. Daar begint het mee. En onderweg kom je vanzelf langs Psalm 2 eerst, hè, waar alle dingen aan Christus onderworpen worden en onder zijn voeten zou gebracht worden. En daarna heb je Psalm 110, waarin de hele wereld, de vijand met name, gesteld zou worden tot voetbank zijner voeten. En onderweg had je inderdaad Psalm 8... waar staat dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. En dat is een uitspraak die je in het Nieuwe Testament menigmaal geciteerd vindt. Maar diezelfde schriftplaatsen, sprekend over de Messias, worden geacht net zo goed van toepassing te zijn op de gemeente die immers zijn lichaam is. Vandaar dat je ook niet veel moeite mag hebben met de uitspraken in Openbaring 12. Er was strijd in de hemel tussen Michaël en zijn engelen en de draak en zijn engelen. En de draak en zijn engelen werden nedergeworpen op de aarde, uit de hemel geworpen. En de vraag wie zijn Michaël en zijn engelen wordt beantwoord met dat is gewoon Christus en de gemeente. Dat neemt gewoonlijk meer tijd om dat te beargumenteren. Vooral omdat men niet gewend is te rekenen met die hemelse positie van de gemeente, want in de Bijbel is het helemaal geen probleem overigens. Maar je herkent het hier dus ook, hè? Je kunt dit vers beschouwen niet alleen als een terugverwijzing naar enige uitspraken in de profetieën in het algemeen en de psalmen in het bijzonder, maar ook als een vooruitwijzing voor het gemak naar het boek Openbaring, met name hoofdstuk 12. De God des vredes. En let dan op, hij heet de God des vredes. En daarna heet het de genade van onze Heer Jezus Christus. En wat ik altijd zeg, zeg ik ook nu. Genade en vrede of vrede en genade zijn de grote kenmerken, attributen. Kenmerken van het nieuwe verbond. Waarvan Christus zelf het hoofd, de borg en de middelaar is. Daar leven wij uit. Genade en vrede. Dat de vijand ons dat niet gunt, dat ligt voor de hand. Het is immers iets wat wij van Gods wegen hebben ontvangen. En daar heeft de Satan bezwaar tegen. Dus die zal er alles aan doen om zowel genade als vrede ons te ontnemen. Die genade wordt ons gewoonlijk ontnomen door de religieuze mens. Dikwijls door de christelijke mens bedoel ik dan, maar ik bedoel de religieuze mens. Die stelt er wet voor in de plaats. En de vrede wordt ons soms ook door die ontnomen, maar anders wel door de wereld als zodanig. En dat zijn de problemen die ons bedreigen. En vandaar dat de wens elke keer is, en ook min of meer het laatste woord is, behalve dan in deze brief hier in Romeinen, de wens is vrede en genade. Daar openen vele brieven mee, genade zij u in vrede van God onze zaligmaker en dat soort dingen. En daar eindigen vele brieven mee, omdat het daar inderdaad in onze levens om gaat. Dat we leven onder de heerschappij van de genade, zodat genade inderdaad de basis is van onze christelijke ethiek, om zo te zeggen, van ons christelijke leven. En vrede zou ons kenmerk zijn, omdat de strijd achter de rug is. De overwinning is behaald en de Romeinenbrief reeds eerder in hoofdstuk 8 meldde dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dat betekent niet dat de strijd is afgelopen, maar we zijn overwinnaars. En dat kan, hè. In het Oude Testament heet dat, we hebben de overhand. Dat de strijd niettemin nog voortduurt. Oké, dat is een kwestie van tijd alleen maar. Maar we hebben de overwinning. En aan het eind van 1 Thessalonicense, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u lieden. Want genade, dat is niet maar een beginsel dat voortkomt uit de menselijke filosofie. Nee, ik bedoel dit. Er zijn mensen die filosoferen en zeggen, mens heeft een wet nodig, hij heeft regels nodig, anders weet hij niet hoe hij door het leven moet gaan. Wat geen tamelijk kinderlijke filosofie is, overigens. Ook volgens de Bijbel, maar sowieso. Want volwassen mensen, die worden geacht vrij te zijn en weliswaar regels te hebben, maar die zijn in hun harten. Daar leven zij niet onder, daar leven zij uit. En dat is bepalend voor hun vrijheid. Opvoeding is daarom zo belangrijk. En ik praat vanuit de positie van het kind, dat wij, zolang we nog bezig zijn met leren, dat is alleen op heel jonge leeftijd, dan doen we dat vanzelf, hè? Dat is het kind zijn per definitie, bestaat uit leren. Dat zolang wij daarop gericht zijn om wat te leren, inderdaad het een en ander leren. En dat er inderdaad het een en ander in onze harten geplant zou worden. Mijn Bijbel zegt dat waar dat gebeurt, daar zal men op latere leeftijd daarvan niet meer afwijken. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar er staat ergens, hè. Dat men als kind, als men jong is, zou moeten worden onderwezen, omdat wanneer men dan volwassen wordt, kan men zich er niet meer aan onttrekken. Dan zit dat erin. Maar het hele punt is, dan kan men zich ook permitteren om vrij te zijn. En kan men van harte zeggen, ik leef niet onder wet of geboden, terwijl men tegelijkertijd wel degelijk beginselen heeft. Principes heten die dingen, beginselen. Normen en waarden, die zitten van binnenuit. En vrijheid bestaat daaruit dat men niet geremd wordt in het leven vanuit wat men inwendig in het binnenste in het hart heeft. Heb je dat nog? Dat is vrijheid in de praktijk. Betekent niet dat er geen grenzen zijn. Die zijn er wel, maar die voelt men niet als zodanig. Dan komt het leven voort uit een volvaardig gemoed. En voor een gelovige geldt precies hetzelfde. Wij ontvangen dat woord in ons, dat kent regels. Maar waar die in onze harten geplant zijn, worden ze een deel van ons wezen. Ieder mens kent zijn beperkingen in het leven, maar die hoef je niet als begrenzing of al laat staan als gevangenschap te ervaren. Want de vrijheid bestaat er nou juist uit dat men kan leven binnen die grenzen. Dat is immers wat men wil. Omdat het uit het hart voortkomt. Leven uit genade is leven in vrijheid en daarmee in vrede. Dat die vrijheid beperkt wordt, eventueel door de menselijke overheid waaraan wij geacht worden onderdanig te zijn, dat is zo. Maar daarom schrijft Paulus ook aan Timotheus dat men zou bidden voor de overheid en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil, dat zijn synoniemen voor vredig, opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. Want als het in de wereld om ons heen een beetje rustig is, dan hebben wij daar profijt van uiteraard. En worden wij verder nergens in betrokken. En dat is de bedoeling. Want genade en vrede zijn kenmerkend voor ons persoonlijke leven. Nogmaals, het betekent niet dat we niet in de strijd staan. Dat is zo, want er zijn er die onze vrijheid verspieden. Gelaten 1. Soms zijn het ingekropen valse broederen, staat er. Die onze vrijheid verspieden en die ons onder hun macht willen plaatsen. Ongeacht of dat religieuze macht is of politieke macht, dat doet er niet toe. Het gaat om hetzelfde beginsel. In beide gevallen hebben wij van doen met de duivel zelf. De Satan. En van die Satan staat, die zal onder onze voeten verpletterd worden. Maar dat is inderdaad in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard waarheen wij onderweg zijn. En dat is dus ons voorlopige doel. Ik zeg het nog een keer. Opname van de gemeente is ons voorlopige doel. Het echte doel is dat wij geopenbaard worden met hem in heerlijkheid. En daar gaat het ook altijd over. Daar hebben we het volgende keren wel weer over. Dat ook deze brieven, maar dat heb ik natuurlijk naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4 ook al gezegd, dat ook deze brieven niet zozeer zeggen, wij zijn onderweg naar de opname van de gemeente, punt, en dat is het dan. Nee, wij zijn onderweg naar de wederkomst van Christus, met hem. En oh ja, onderweg gaan we dan, voor het zover is dus, logischerwijze, inderdaad gaan we hem tegemoet. Dat is voor ons mensen een heel bijzondere gebeurtenis. Maar de bijzondere gebeurtenis is niet de opname van de gemeente, maar is onze wederverschijning in heerlijkheid met Christus. Die zelf zal wederverschijnen in heerlijkheid. En ik wijs er maar op, het grote heilsfeit is niet de hemelvaart van de Heer Jezus Christus op hemelvaartsdag. Het grote heilsfeit is dat hij eenmaal in het openbaar zal wederkomen. In zijn wederkomst, zijn verschijning, zijn openbaring, of hoe dat maar genoemd mogen worden, bij gelegenheid. En daar laten we het bij en we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. Wij danken u dat u ons wilt onderwijzen in uw werk, in verleden, heden en toekomst. Dat we u kennen als die God die van ouds wonderen deed, die God ook die van ouds gesproken heeft. En dat we bovendien kennen u als die God die sprak over toekomende dingen, die voor een deel reeds vervuld zijn in de dood en opstanding van onze heiland, maar die voor een ander deel nog vervuld zullen worden in het openbaar, in de wederkomst van uw gezalfde. Wij danken u dat wij daaraan deel mogen hebben. Dat wij deel hebben gekregen aan die grote zaligheid waartoe u ons geroepen hebt. En dat die toekomst, die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker ook bepalend is voor onze levens. Dat we niet zomaar onderweg zijn naar nergens, maar dat wij een doel hebben en weten dat wat ons ook overkomt en wat ook ons verleden was, dat u ons een plaats gegeven hebt in de hemel zelf, onze namen hebt ingeschreven in het hemelse Jeruzalem, ons deelgenoot hebt gemaakt van de roeping van Christus zelf, opdat wij nu reeds zouden wandelen waardig die roeping in heiligmaking en uit uw genade, en dat wij de hoop mogen stellen op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat dat niet meer ver is. En dat wij nu nog mogen leven onder uw langmoedigheid en u ons de gelegenheid geeft niet alleen om tot geloof te komen, maar ook om uit dat geloof te leven en u in het bijzonder te dienen, opdat wij mogen opwassen tot zaligheid en daarmee tot zoonstelling. Daarom bevelen wij ons aan, bij uw genade, bij uw vrede en meer in het bijzonder bij uw vredevorst, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Weest u ons nabij, met uw kracht, om Christus wil. Amen.